Zwammerdam.
Let op, in deze uitzending zullen er een aantal thema's besproken worden die als gevoelig of triggerend ervaren kunnen worden, zoals verslaving en suïcidaliteit. Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113 of gratis 0800 113 zelfmoordpreventie. Afgelopen dinsdag verscheen er een rapport waarin demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamervragen beantwoord over de therapeutische toepassing van psychedelica. Er wordt namelijk al langere tijd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van psychedelica bij de behandeling van angst- en stemmingstoornissen, omdat er een grote groep patiënten is voor wie de beschikbare medicatie voor bijvoorbeeld een depressie niet lijkt te werken. Een van de mogelijke psychedelische drugs die bijvoorbeeld een depressie of suïcidaliteit lijkt te kunnen verminderen, is ketamine. Vandaag gaan we daar in deze Radio Zwammerdam-uitzending dieper op in. Wat is de stand van zaken rondom het onderzoek naar de toepassing van psychedelische drugs in de behandeling van angst- en stemmingstoornissen? Wat zijn de lange termijn effecten van een dergelijke behandeling? En zeggen psychiaters ja tegen MDMA? Om deze vragen en meer te beantwoorden gaan we vandaag in gesprek met Juriaan Strauss, onderzoeker naar ketamine tegen suïcidaliteit aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en psychiater op de crisisdienst bij GGZ-instelling Lentis. Welkom Juriaan.
Dankjewel.
Voordat we het over jouw onderzoek gaan hebben, verwelkom ik ook onze vaste columnist Nicole Kaandorp.
Hey.
Hey Nicole. En mijn medepresentator Maaike Kooijman. Hoi Maaike.
Hi, goedemorgen. Hey Juriaan, jij bent psychiater op de crisisdienst. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoeveel mensen komen er binnen? Wat voor mensen komen er binnen?
Ja, er komen ongeveer per dag in Groningen ongeveer 10 mensen per dag, denk ik. Als je de nacht erbij rekent en de avond. Soms zijn dat er 5, soms zijn het er 15. Mm-hmm. En dat valt grofweg het 1 en 2 soorten patiënten. De ene groep patiënten, dat zijn de suïcidale mensen. En de andere groep zijn de verwarde mensen. Er zijn ook wel wat andere categorieën, maar grofweg komt het daarop neer.
Mm-hmm. En we hadden het net natuurlijk over depressie. Suïcidale mensen, dat zijn ernstig depressieve mensen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Niet altijd. Dus natuurlijk zijn suïcidale mensen niet gelukkig op dat moment. Hè. Ze zijn niet voor niks suïcidaal. Maar depressie eigenlijk niets meer dan een set aan symptomen, zoals die in de DSM, ons grote boek, beschreven zijn. Maar ook niet meer dan dat. Het is gewoon, hè, je moet bijvoorbeeld weinig zin hebben in dingen. Je moet de grootste deel van de dag somber zijn. Minder eetlust, slecht slapen, slechte concentratie. Nou, als je daaraan voldoet, dan heb je een depressie. Die moet dan ook nog langer dan 2 weken bestaan. Maar niet alle mensen voldoen precies aan die set. Dus sommige mensen kunnen wel suïcidaal zijn. Maar daar duren die symptomen bijvoorbeeld nog maar een aantal dagen. Maar er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis hebben. Bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis of een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En die kunnen daarbij ook suïcidaal zijn zonder officieel depressief te zijn.
Ja. En als je dan op de crisisdienst komt, wat gebeurt er dan?
Ja, wij komen daar om 8:30 's ochtends. Veel te vroeg vind ik eigenlijk. Komen we daar aan. En dan hebben we eerst de overdracht. Dus dat is de overdracht vanuit de avond- en de nachtdienst. Die zit ik vaak zelf voor. Van een van mijn collega-psychiaters. En dan worden eigenlijk, ja, de patiënten worden dan door de artsassistenten of de verpleegkundige specialisten die dienst hebben gehad, worden die patiënten gepresenteerd. Stellen wij er wat vragen over. Daarna worden eigenlijk de nieuwe patiënten, de nieuwe aanmeldingen en soms dus ook die mensen uit die overdracht worden dan verdeeld over de medewerkers. Dus we zijn met een heel team dat bestaat uit artsen, sociaal psychiaters, verpleegkundigen en psychiaters. En dan gaan we steeds met een team van 3 eigenlijk. Idealiter 1 arts, 1 sociaal psychiaters, verpleegkundige en als achterwacht 1 psychiater gaan we zo'n patiënt zien. En soms kan je ook beslissen van deze patiënt moet echt vandaag. Dat hangt dan van een bepaalde urgentiecode af. Maar je kan ook zeggen deze patiënt is wat minder urgent. Die gaat bijvoorbeeld over 2 of 3 dagen. En dan wordt er in samenspraak met de huisarts wordt dat besloten wanneer iemand dan gezien wordt.
Ja, om op de crisisdienst te komen moet er wel echt acute hulp nodig zijn.
Ja, dat moet wel, ja, zeker. Er moet dus inderdaad een acute situatie zijn. Dus dat kan je ongeveer definiëren als dat als je niks doet, dat de kans heel groot is dat het misgaat. En dat kan dus zijn suïcide, maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld heel erg in de war is, psychotisch is en vanuit die psychose allerlei onverantwoorde dingen doet. En dan moet je soms ook tot gedwongen zorg komen. Dus dat je iemand een zogenaamde crisismaatregel geeft. Dus dan krijgt iemand eigenlijk verplicht zorg. Dan moet iemand verplicht worden opgenomen, verplicht medicatie innemen. Nou, dat is niet lichtvaardig, dat is best wel een grote beslissing. Dus dat neem je ook niet alleen, die beslissing. Dat ja, als psychiater schrijft dat en de wethouder of de burgemeester, die neemt dan de crisismaatregel. Ja, dus je doet het om erger te voorkomen. Daar gaat het eigenlijk om bij de crisisdienst.
Dat is wel heftig, lijkt me.
Ja, het gaat over grote dingen. En zoals gezegd, je neemt ook grote beslissingen. Hè? Zeker als je iemand opneemt, zo gedwongen. Dat is echt opsluiten eigenlijk. Dus dat moet je niet zomaar doen. Daar moet je echt hele goede redenen voor hebben. Maar bij suicidaliteit is het ook heftig. Want de hele tijd is die dreiging er, of het risico dat er een suicide gaat gebeuren. En bij suicidaliteit neem je eigenlijk de meeste mensen niet op. Ik denk 90% niet, 10% misschien wel. Dus die gaan vaak weer naar huis, wel met familie. En je maakt allemaal afspraken met familie en omgeving van iemand om het veilig te houden. Maar het is inderdaad wel, ja, je bent eigenlijk de hele tijd risico's aan het inschatten en daarop aan het handelen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat moet je de hele tijd doen. Dus we maken ook van elke patiënt een zogenaamde structuurdiagnose. Waarin je eigenlijk het risico op suïcide volgens jou zo goed mogelijk beschrijft. Waarmee je dan aangeeft dat je er goed over nagedacht hebt en daarop eigenlijk handelt. Ja.
En je had het net over medicatie. Hoe staat het nu over het algemeen? Kijk, jij doet specifiek onderzoek naar ketamine, maar er zijn ook kamervragen gesteld over MDMA, over de werkzame stof in paddo's. Hoe staat het in het algemeen met psychedelica als therapeutische hulpmiddeloplossing?
Ja, er is natuurlijk heel veel om te doen de afgelopen jaren. Recent, een aantal jaar geleden, is S-ketamine, neusspray van Janssen & Janssen. Spravato heet het ook wel, is goedgekeurd voor de behandeling van depressie. Dus dat wordt eigenlijk al in veel centra in Nederland al gegeven. Dat wordt niet als eerste stap gegeven. Er moeten wel een aantal andere stappen al gedaan zijn voordat je daarbij uitkomt. Maar dat is eigenlijk al, wordt al voor de indicatie depressie gegeven. MDMA heeft in Amerika breakthrough status gekregen. En recent is eigenlijk de aanvraag voor de goedkeuring van MDMA voor de behandeling van PTSS is ingediend. Dus de verwachting is ook dat dat ergens
in Nederland?
In de Verenigde Staten. Dus de verwachting is ook dat dat ergens in de komende jaren goedkeuring zal krijgen. Heeft hele grote en gunstige effecten. En er zijn veel onderzoeken naar psilocybine nu, de werkzame stof in paddo's. Dat zit nog wel wat verder af van definitieve goedkeuring. Maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan, zeker. En dan is er nog een aantal andere stoffen die ook onder de aandacht is. Zoals DMT, dat is een van de werkzame stoffen in ayahuasca. Wordt onderzocht, een variatie daarop, 5-MeO-DMT wordt onderzocht. En in Brazilië wordt ayahuasca ook al onderzocht. En ayahuasca is een soort plantenmengsel wat dan shamanistisch gebruikt wordt in bepaalde sessies. Ja.
Ik vraag me af, hoe is dit tot stand gekomen? Want ik heb het idee dat het best wel een recent onderzoeken zijn. Hoe is de psychedelica terechtgekomen in... Ja.
Ja, eigenlijk is het helemaal niet recent. Want er is al een first wave geweest in de jaren, vanaf zelfs eind jaren 40. In 1949 is er al onderzoek gepubliceerd, volgens mij over LSD. En dat ging toen door jaren 50, jaren 60. En toen kwam in 1970 de Controlled Substances Act. Door de Amerikaanse regering toen uitgevaardigd. Waarin eigenlijk al het onderzoek naar psychedelica werd toen eigenlijk in één keer verboden. En ja, toen kreeg je een soort van de psychedelische winter, die zo'n beetje duurde van 1970 tot midden jaren 90. Waarin eigenlijk helemaal geen onderzoek gedaan werd. Omdat het dus verboden was. En toen in de jaren 90 was langzaam weer een aantal onderzoekers die toch weer heel voorzichtig psychedelica onderzoek begonnen te doen. En het probleem van die first wave, waar Timothy Leary een van de bekendste exponenten van was, was dat eigenlijk mensen daar toch veel te enthousiast over die psychedelica waren. En dat leidde ertoe dat onderzoek helemaal niet gedisciplineerd gedaan werd. Gekscherend kwam het er soms op neer dat ze gewoon een groep mensen een LSD vooral gaven en dan daarnaast zaten om dat te observeren. En hij concludeerde van het heeft een gunstig effect. En dat was dan grofweg gezegd het onderzoek. En als je daarop terugkijkt, zie je inderdaad dat dat niet gedisciplineerd uitgevoerd werd. En dat was eigenlijk helemaal niet goed voor de naam van psychedelica. Wat ook wel meespeelde is dat, dat er natuurlijk de Vietnamoorlog was. En dat de Amerikaanse regering die wilde niet dat, dat mensen naar San Francisco gingen om aan de hippiecultuur mee te doen. Die mensen moesten naar het front. Dus dat speelde ook wel mee in het verbieden van de psychedelica toen. Maar het is eigenlijk helemaal niet recent. De revival is wel recent. Maar en ketamine is natuurlijk wel redelijk recent in die zin. Want dat speelde geen rol in die first wave. Dat concentreerde zich vooral toen rondom LSD. Ja.
Vraag me dan toch over dat het gegaan. Of dat er onderzoekers waren die vanuit eigen ervaring dachten van oh hey, misschien kan dit wel helpen. Van misschien maakt het mensen blijer. Of dat er echt, of dat ze dat echt bij andere mensen zagen. Hey, en hoe zit dat nu dan? In hoeverre wordt het nu toegepast? Je zei het mag in principe, esketamine, sorry, in Nederland. Maar bij hoeveel patiënten wordt dat bijvoorbeeld toegepast?
Ja, de precieze aantallen weet ik niet. Maar het groeit wel heel snel de laatste jaren. Er zijn nu volgens mij meer dan 20 centra waar dat al toegepast wordt.
Dus niet alleen de academische ziekenhuizen?
Nee, dat wordt nu ook over GGZ-instellingen uitgerold. Dus dat is eigenlijk al een vrij, nog niet normaal. Het is wel nog nieuw, maar het begint langzaam onderdeel van het reguliere behandelprotocol te worden. En je ziet dat ketamine stond toen het nog helemaal in de onderzoeksfase was, stond het helemaal eigenlijk achteraan in het protocol. En nu komt het steeds iets verder naar voren. Maar je doet het nog niet als eerste stap, want het is ook niet, het heeft ook wel nadelen. Je moet naar het ziekenhuis steeds komen. Het is 2 of 3 keer in de week. Dat moet allemaal onder medische supervisie gebeuren. En ketamine is ook niet. Sommige mensen vinden dat ook niet prettig, hè, dat onder invloed zijn. Dus het is niet hetzelfde als gewoon een antidepressivum nemen. Ja. Daarom wordt het niet als eerste stap gedaan.
Dat vraag ik me af. Wanneer wordt het voorgeschreven?
Ja, dus als er dus een aantal antidepressiva niet gelukt zijn, dus zogenaamde SSRI's, als dat dan niet gelukt is, dan doe je eerst 1 SSRI, dan doe je een andere SSRI. Soms doe je ook nog een TCA ertussen, dus dat is een wat ouderwetser antidepressivum. Kan je nog lithium toevoegen en als dat allemaal niet gelukt is, dan is ketamine wel aan de beurt eigenlijk. Dus dat is voor depressieonderzoek. Niet onderzoek, maar de toepassing daarvan. Dus dat, en je ziet dat het steeds wat meer naar voren opgeschoven is. Maar ik denk dat het nu wel even blijft staan waar het nu staat. Ja.
Maar gewoon even zo. Hoe werkt dat dan?
Hoe ketamine werkt?
Ja.
Ja. Nou, ketamine werkt op het glutamaat neurotransmittersysteem.
Ingewikkeld woord.
Ja, dat is een ingewikkeld woord. En wat eigenlijk gebeurt is doordat ketamine dat systeem remt. Als gevolg daarvan, en daar sla ik even een aantal stappen over, maar is de huidige theorie dat er een eiwit vrijkomt. Dat heet BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. En dat is een soort groeifactor voor zenuwcellen. En je ziet ook in muizenstudies dat als je dus ketamine toedient aan de ene groep en aan de andere groep een zoutoplossing, dan zie je in de ketaminegroep, als je dan die hersenen van die muizen gaat bekijken, zie je dat eigenlijk na een uur zie je al meer uitlopers van de zenuwcellen. Dus je ziet eigenlijk dat die zenuwcellen zich al meer vertakt hebben. Dus eigenlijk ketamine is op hele korte termijn in staat om meer hersenverbindingen eigenlijk aan te leggen. Korter de bocht gezegd zou je kunnen zeggen van een soort snelle oplapbeurt van het brein. En in ons onderzoek, waarin we onderzoeken of ketamine ook helpt tegen acute suicidaliteit, dus dat is anders dan de toepassing voor depressie, dan zie je ook dat mensen soms, en dat zie je dan psychologisch terug, dat mensen dan de volgende dag soms dingen zeggen als Ik heb nog steeds dezelfde problemen, maar ineens zie ik weer voor me hoe ik het aan moet pakken. Of mijn hoofd is schoongeveegd. En dat is een soort psychologische weergave van dat die nieuwe hersenverbindingen er eigenlijk weer aangelegd zijn. En nu is dat eigenlijk niet zo uniek, want dat doen gewone antidepressiva doen dat eigenlijk ook wel. En ECT, een zeer effectieve behandeling, elektroconvulsietherapie, waarvan mensen denken dat het niet meer gebeurt, maar dat is dus dat mensen een elektrische shock in hun hele lichaam krijgen. Dat werkt zeer goed tegen depressie. En dan zie je dat ook, maar het verschil met ketamine is dat ketamine eigenlijk in staat is om het heel snel te doen. Eigenlijk binnen enkele uren tot dagen na de toediening al, terwijl het bij gewone antidepressiva duurt dat soms 6 tot 8 weken. En daar zie je wel wat dan natuurlijk de toegevoegde waarde van ketamine kan zijn. Dat het gewoon een heel snel effect heeft. Omdat het probleem in de psychiatrie is dat veel van die behandelingen duren gewoon heel lang. Hè. Dus heel lang zit je met een patiënt, dat je een antidepressivum start, maar dan moet je echt zo'n patiënt daar soms weken doorheen slepen. Omdat de eerste weken zelfs nog slechter kan gaan. En dan moet je iemand, dat risico blijft maar bestaan, dat suïcidierisico. Dus dan moet je iemand helemaal doorheen slepen. Terwijl met ketamine zie je dat er eigenlijk meteen vrij snel verlichting is. Het interessante is dat ketamine, ik weet nog wel dat ik zelf, toen ik een opleiding in het AMC was, hier in Amsterdam, toen werd er een keer gezegd van ketamine wordt tegenwoordig gegeven voor depressie. En toen weet ik wel dat ik zelf dacht, nou wat een kwakzalver zeg, dat ze drugs gaan geven aan patiënten. Natuurlijk voelen die patiënten zich beter. Als je cocaïne zou nemen, zou je ook beter voelen. Zo werd er een beetje over gegniffeld in de zaal, weet ik nog wel.
Ook door de docenten?
Ja, zeker. En toen, 2 jaar daarna, las ik een keer een artikel van bevriende psychiater Juri Tijdink. En toen zag ik eigenlijk dat antidepressieve effect van ketamine, dat kwam eigenlijk vooral nadat het al uit je bloed was. En toen werd ik ineens getriggerd. Toen dacht ik, hey, dat is interessant. Dat is dus niet het onder invloed zijn. Hè? Dus er gebeurt iets anders. Dus dat onder invloed zijn duurt eigenlijk maar een half uur tot een uur. Maar daarna treedt ineens dat effect dat ik net beschreef op. Dus dat is wel heel interessant. Alsof er echt een soort switch in de hersenen wordt omgezet. Ja.
Ik weet niet of je dit ook weet. Maar bij bijvoorbeeld MDMA of ecstasy wordt er wel eens gesproken over dat je een dinsdagdip kan hebben. Hoe zit het dan precies met het inzetten van MDMA bij een behandeling van een depressie bijvoorbeeld, gebeurt dat? En heb je dan dus ook last van zo'n dinsdagdip? Want dat lijkt me dan dus...
Een dinsdagdip is dat je 3 dagen na drugs gebruiken, dat je dan een soort van down wordt?
Ja.
Ik ken dit echt helemaal niet.
Ja.
Het wordt voor depressie nog niet onderzocht volgens mij, maar voor trauma, voor PTSS. Mm-hmm. En inderdaad, daar kunnen die mensen ook die dinsdagdip krijgen. Maar dat wordt, voor zover ik weet, nu op de koop toegenomen. Omdat het effect tijdens, daar is het wel, bij MDMA is het wel dat het onder invloed zijn heel belangrijk voor het effect. Omdat je dan eigenlijk veel meer empathie voor jezelf voelt. En ook voor de therapeut, waardoor de therapeutische relatie een stuk beter wordt. Mm-hmm. En dat maakt dat je ineens tijdens zo'n sessie veel beter met een trauma kan dealen. Dat eigenlijk veel beter daardoorheen kan gaan. Hè? Dus MDMA is heel duidelijk onderzocht als toevoeging aan psychotherapie. Dus niet als stof op zichzelf. Terwijl ketamine is veel meer als stof op zichzelf onderzocht. Ja. Zonder dat daar per se psychotherapie bij komt kijken. Ja.
Maar op zich is het wel een goede vraag in de zin, het werkt heel snel, maar is het dan ook snel weer uitgewerkt?
Ketamine?
Ja,
ja dat wel. Dus het is, je ziet wel dat dat is van 1 gift in onze studie. Die ik overigens onder leiding van Robert Schoevers doe. Dat is afdelingshoofd van de psychiatrie in Groningen. En ik doe het samen met mijn compagnon Gijs Roeland. In onze studie zie je dat ongeveer een week of zo aanhoudt. Dus dat mensen een week vermindering van die suïcidaliteit hebben. En dat het daarna wel weer terug kan veren. We hebben eerst een pilotstudie gedaan met 12 mensen... En daar wisten we dat de mensen ketamine kregen. Want dat het doel van die pilotstudie was om te kijken of de grote studie die daarop volgde, of dat eigenlijk haalbaar zou zijn. Dus het ging daar niet primair om het effect. Maar daar wisten we wel dat alle mensen ketamine hebben gehad. Dus daar kunnen we echt spreken over wat het effect van de ketamine is geweest. Terwijl we nu in de dubbelblinde studie zitten. Daar weten we het eigenlijk niet, want het is dubbelblind. Dus wij weten niet wat de mensen gekregen hebben. De patiënten weten het zelf ook niet. En dat is om het onderzoek zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Hè, zodat het zogenaamde placebo gecontroleerd is. Maar in die eerste studie van 12 mensen, waar we dus wisten dat de mensen ketamine kregen, daar zag je dat het ongeveer een week kon aanhouden. En daarna is het dus wel een spannend moment, want dan kan ineens de suicidaliteit eigenlijk wel weer op het oude niveau terug zijn. Dus dan moet je, op dat moment moet je wel de patiënt goed in het vizier hebben. Aan de andere kant, dit wordt inderdaad vaak als nadeel van ketamine genoemd, maar ja, bij welk medicijn in de geneeskunde is dat nou niet zo? Hè? Dat je na één gift het uiteindelijk weer terug naar het oude niveau keert. Maar dat maakt wel dat voor de depressiebehandeling met ketamine, dat het wel vaker moet. Dat het dus één keer per week, de meeste protocollen zijn twee keer per week. Het is niet zo dat je in één keer er helemaal vanaf bent en dan klaar. Ja. En er wordt wel een wat ander effect bijvoorbeeld gezien bij psilocybine. Dat duurt wat langer. Dus dat
is de werkzame stof in paddo's.
Ja, precies. Daar zie je dat ongeveer, daar is een onderzoek van Carl Harris uit Londen verschenen, waar dat toch wel tot 3 maanden aan kon houden, het effect daarvan, het positieve effect. Ja, dus dat lijkt een wat diepere verandering in iemands brein te zijn. En ja.
Hoe ziet zo'n behandeling er dan uit? Is dat eigenlijk een soort begeleide trip?
Ja, dus de onderzoeken die met psilocybine gedaan worden, is inderdaad een begeleide trip. Waar mensen zo'n dosis krijgen. Meestal 25 milligram, soms 10 milligram en soms bij wijze van een soort placebo 1 milligram. Dan zit er inderdaad iemand naast. Dat duurt zo'n 4 tot 6 uur. En recent is wel uit onderzoek gebleken dat het eigenlijk beter is als die mensen hun ogen dicht hebben. Dus dan wordt het namelijk een heel introspectieve reis. Terwijl als mensen hun ogen open hebben, kunnen ze ook wel heel geafgeleid worden soms door visuele hallucinaties die je van kunt krijgen. En dan wordt het minder introspectief. En de muziek is dan ook heel, dominant in de beleven van de trip. Dus dan wordt muziek vaak wat rustiger, wordt ermee begonnen. En daarna komen er meer trommels bij. En uiteindelijk kan het best wel intens worden. En dan trekt de intensiteit weer even terug. Maar de muziek is wel ook een belangrijk onderdeel van die ervaring.
Ja, maar stel die psilocybine die werkt dus 3 maanden. Ketamine werkt een week. Waarom zou je dan toch voor ketamine gaan?
Nou ja, nogmaals, psilocybine is nog helemaal een onderzoeksfase. Dus dat is nog helemaal niet, zover als ketamine. En er is ook wel veel, zowel bij ketamine, daar moet ik straks misschien ook wat over zeggen, maar ook bij psilocybine zijn het natuurlijk ook wel nadelen. Want wat een van de grote kritiekpunten is op eigenlijk alle psychedelica onderzoek, is dat het eigenlijk niet goed te blenderen is. Dus blenderen betekent dat je niet weet als patiënt of als behandelaar wat je gehad hebt, de placebo of de werkzame stof. En waarom is het niet goed te blenderen? Omdat je natuurlijk dat heel erg voelt. Hè? Als je psilocybine in je bloed hebt, dan weet je, dat gebeurt er van alles, dan maak je dat mee. En dat kan dus wel een heel groot placebo-effect in de hand werken. Want dan kan je denken van, hey, ik zit in het onderzoek en het is duidelijk dat ik de psilocybine heb gehad, of de ketamine. En dan kan je ineens dan kan er dus een placebo-effect gaan optreden. Van, dat je daarom denkt dat het ook heel goed gaat werken. En dat is gewoon heel moeilijk eigenlijk te doen in psychedelisch onderzoek. Omdat bijvoorbeeld een antidepressivum kan je veel beter blenderen. Als je gewoon een placebo-pil of een antidepressivum krijgt, dan weet je vaak niet zo goed of, ja, ik voel wel wat bijwerken, maar ik weet niet zeker. Terwijl bij een psychedelicum weet je dat eigenlijk wel vrij zeker. Dus het is, ja, de effect sizes die we zien, de effecten zijn heel groot en heel indrukwekkend. Maar dan moeten we wel de kanttekening bij zetten dat we die blendering niet goed kunnen doen. En dat daardoor, ja, de kwaliteit van de onderzoeken niet zo optimaal is als je zou willen.
Is dat, en als je dat placebo-effect hebt, dus je denkt dat je het krijgt, dus het gaat beter, of tenminste je denkt dat het beter gaat, is dat dan voldoende? Ja, dat is natuurlijk een hele ethische vraag, maar ja, zou dat ook al een soort kans kunnen bieden?
Zeker, en dat is een heel groot deel van wat wij in de geneeskunde allemaal doen, is ook een placebo-effect. Sterker nog, er is in de psychotherapie is eigenlijk aangetoond dat het allerbelangrijkste voor het slagen van een psychotherapie is dat de behandelrelatie goed is. Dus helemaal niet welke techniek je precies doet, welke woorden je precies zegt, welke inhoud het nou precies heeft, dat is allemaal minder belangrijk dan hoe goed voel ik me nou bij die therapeut. Hoeveel vertrouwen heb ik in die therapeut? En als je er dus veel vertrouwen in hebt, dan gaat die Dan is het effect groter. Dat zou je ook als een soort placebo-effect kunnen zien. Want als jij denkt, ik ga nu ketamine krijgen. Daar heb ik heel veel in de media over gehoord. Dat is een fantastisch middel. En dan kan je dus inderdaad daardoor kan je denken, of niet denken, het placebo-effect is echt, maar dat het dus beter is. Dus dat moeten we altijd in het oog houden. En daarom is de hype die eromheen hangt ook wel. Daar moeten we kritisch op zijn als psychiaters. Want er is wel een hype gaande. En wij moeten ook soms een beetje juist op de rem trappen.
Ja.
En dat ze ook de nadelen belichten.
Ja, een van de kamervragen vanuit de VVD-fractie kwam die. Was dat de toegenomen aandacht in de media kan leiden tot een toename van niet-medisch gebruik. En de fractieleden van de VVD zijn benieuwd naar. Ja, hoe wordt daarmee omgegaan?
Dat vind ik een terechte vraag. Want kijk, het is voor media vaak heel verleidelijk om dat heel als een soort panacee neer te zetten. Van dit is echt. Nu hebben we de oplossing voor alles eigenlijk. En dat is het niet. Daar kan ik heel eerlijk en kort over zijn. Want er zitten heel veel nadelen aan. Zoals gezegd, die onderzoekskwaliteit is soms discutabel. Maar ketamine zelf heeft ook nadeel. Maar je ziet gewoon, mensen hebben daar wel baat bij, maar ze vallen vaak inderdaad ook weer terug. Er zijn ook risico's aan ketamine verbonden. We hebben zelf een review geschreven wat eigenlijk alle literatuur op een rij zet. Waarin je ziet dat als je ketamine misbruikt, dus dat zijn mensen die wel hele hoge doseringen gebruiken, grammen per week, terwijl wij in milligrammen doseren. Maar goed, als je dat gaat doen, dan zie je echt dat bijvoorbeeld de grijze stof in je hersenen afneemt. Dat communicatie tussen hersendelen minder goed wordt. Dat je echt hersenschade ervan op kan lopen. En dus het is geen onschuldige stof. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid in als psychiaters, als onderzoekers, om mensen ook daarop te wijzen. Dat het niet goed is om in de thuissituatie dat allemaal zelf te gaan nemen, ongereguleerd. Bij psilocybine en ook bij LSD en eigenlijk alle klassieke psychedelica is het ook heel belangrijk dat mensen het onder medische supervisie doen. Want als je dat in je eentje gaat doen, dan kunnen er ook gevaarlijke dingen gebeuren. Omdat je echt wel een hele andere wereld terecht kan komen. Dus dat is ook heel belangrijk om dat te onderstrepen.
Ja.
Dus dat is absoluut niet de bedoeling van ons onderzoeksveld, om mensen ertoe te zetten om allemaal zelf dat te gaan therapeutisch te gaan nemen. Groot probleem is dat mensen ook dan denken van, het werkt. Dus als ik nog meer neem, werkt het nog beter. En dat is helemaal niet zo. Met ketamine is dat absoluut niet zo. Dat is een soort optimale dosering voor een antidepressief of mogelijk antisuicidaal effect. En als je dan meer gaat gebruiken, dan gaat het niet meer werken. Maar je brengt jezelf wel in een risicopositie om bijvoorbeeld verslaafd te worden.
Ja, ja. Ja, dat was waar ik ook misschien aan dacht. Waar de grens is met dat je de verslaving opzoekt of zo. Maar dat jullie microdosen. Dus dat is.
Nee, we microdosen niet. Want de mensen
niet?
Die. Nee, want okay. De mensen van ketamine worden ze wel echt. Raken ze echt onder invloed.
Mm-hmm.
Mensen kunnen ook wel zeggen van, ja, mijn armen voelen ineens heel lang. Of ik bevind me op wijde vlakten of zoiets. Hè. Dat soort dingen zeggen ze dan. Dus dan is het wel duidelijk. Nou, dan denk je, nou, die zit waarschijnlijk niet in de placebo-groep. Dus mensen zijn ook echt onder invloed.
En daar ben je dan bij als psychiater?
Ja, dus er zit meestal mijn collega Gijs Roeland zit daar dan bij. Dus hoe we het nu hebben opgebouwd is dat ik op de crisisdienst werk als psychiater. Dus ik identificeer de mensen die mogelijk in aanmerking komen. Ik vraag hun dan of ze interesse hebben. Vertel dan over de studie. En als ze daar dan interesse in hebben, dan tekenen ze informed consent. Hè? Dus eigenlijk het document waarmee ze zeggen, ik begrijp goed waar het over gaat en ik wil meedoen aan dit onderzoek. En dan gaan ze vanaf Lentis, waar ik werk, gaan ze naar het UMCG. Meestal onder begeleiding van familie. En daar is mijn collega Gijs Roeland. En die doet dan de toediening van of de ketamine of de midazolam als placebo. Waar we trouwens midazolam hebben gekozen is om toch die blindering wat beter te maken. Midazolam is een beetje een versuffend middel. Dus daarmee hebben we gepoogd om toch die blindering iets beter te maken. Dat mensen denken, ik voel wel wat. Maar dan weten ze niet zeker of het ketamine is of midazolam.
Ja.
En hij geeft dat dan, allerlei vragenlijsten worden afgenomen. En hij vraagt dan inderdaad aan de mensen van, wil je dat ik erbij zit of niet? En Meestal willen ze dat wel, maar er zijn ook mensen die zeggen... ik wil liever dat je op de gang zit en dat als er iets is dat je erbij roept. En dat duurt dan ongeveer een uur. Daarna worden nog meer vragenlijsten afgenomen. En er wordt ook een MRI-scan gemaakt de dag erna. En er wordt bloed afgenomen, omdat wij ook naar dat eiwit willen kijken, dat BDNF. En ja, we zien wel dat het een belangrijk onderdeel is om erbij te zitten. Want er zijn ook ketamine-onderzoeken eerst geweest... waar mensen gewoon dan ketamine kregen en dat eigenlijk het personeel weg was. En dat patiënten dat best wel spannend eigenlijk vonden. Het zijn vaak mensen die nog nooit een drugservaring hebben gehad.
Ja, dat snap ik wel.
En dan zit je daar alleen die trip door te maken. En dat, ja, het is wel, er is wel steeds meer aandacht voor dat we dat... dat ze er oog voor hebben, dat de mensen niet dan alleen laten... of in ieder geval met ze bespreken wat ze willen. Mm-hmm. En sommige mensen vinden het ook inderdaad een beetje raar... en een beetje dat licht wat kan veranderen, geluid anders kan klinken. Het is een rare ervaring, maar er zijn ook mensen die het eigenlijk heel fijn vinden... en heel ontspannend. Er zijn ook mensen die, dat werd eerst niet zo gedacht... maar die ook toch een soort psychedelische ervaring met ketamine hebben. Dat komt er ook voor, dat mensen toch ook een inzicht krijgen... en dat meenemen. En bij die mensen zie je trouwens dat... het effect langer kan aanhouden. Dus dat het meer dan een week duurt. Omdat ze namelijk ook zo'n verandering in het brein hebben doorgemaakt.
Ja. Laten we zo ook verder gaan op de resultaten. Of de mogelijke resultaten. Studie is natuurlijk nog bezig. Maar we gaan eerst even luisteren naar een column van Nicole Kaandorp.
Yes. Hey, het klinkt toch ook wel grappig, hè? Ik bedoel, ik moest wel een beetje lachen toen ik het onderwerp voor deze aflevering hoorde. Ketamine, het paardenverdovingsmiddel waar ik al sinds mijn studietijd enge kegelverhalen over hoor. Maar dan als medicijn. Maar drugs zijn natuurlijk vaak medicijnen geweest en medicijnen ook drugs. Iedereen heeft waarschijnlijk al wel gehoord over heroïne. Dat je dat meer dan 100 jaar geleden over de toonbank kreeg als hoestdrank. Tja, je voelt je slecht, neem wat heroïne, dan voel je je daarna beter. Amfetamine zijn ook een interessant verhaal. Ik hoorde daar laatst over in een podcast... Degene die dat in zijn lab maakte in de jaren 20... heeft het meteen op zichzelf uitgetest. In de trant van, als je een brood bakt, dan proef je er ook van. En hij dacht, hey, dit doet iets. Maar wat precies? En waar zou het tegen helpen? Het was in ieder geval goedkoop om te synthetiseren. Dus er kon winst op worden gemaakt. En zo bestonden de medicijnen al voor er een ziekte was... om te helpen op te lossen. Wat overigens niet uitzonderlijk was, schijnbaar. Er werden wat tests gedaan. Het ging even de markt op als een soort anti-snotneusmiddel... En in de Tweede Wereldoorlog kregen soldaten het mee... in een vrolijk gekleurd buisje om alert te kunnen blijven. Wat trouwens ook goed bleek te werken voor vrachtwagenchauffeurs in de jaren 60... op hun lange donkere snelwegen. En voor de mensen die zochten naar een manier om de tijd... tussen hun feestjes en saaie kantoorbaanochtenden te overbruggen. Geef de mensen iets en ze zoeken zelf wel uit waarvoor ze het gebruiken. Het schijnt ook dat amfetamine in Amerika... als een soort testpakketjes naar huisartsen werden gestuurd. Zo van, hé, kijk, iets nieuws... Het doet ongeveer dit. Zie maar of je een patiënt hebt die er wat mee kan. En zo werd het een dieetpil en een middel tegen astma... tegen te weinig zin in seks... en uiteindelijk iets om een kind met ADHD stil op een stoel mee te krijgen. Het medicijn zocht een ziekte en heeft hem gevonden. En onderweg ook een heleboel niet-ziektes... en een heleboel pogingen van mensen om hun leven te leven op een iets lichtere manier... ook al werd het daar soms vaak alleen maar moeilijker van. Maar hoe zit het met ketamine? Ik heb het gegoogeld... Dat is wel met een specifiek doel gemaakt. Ketamine is 61 jaar oud, oftewel jonger dan mijn oma. De meeste drugs zijn volgens mij jonger dan mijn oma. Moet je nagaan wat er in mijn leven allemaal nog kan gebeuren. Maar goed, ketamine, dat is bedacht als vervanging van PCP. En ik wist ook niet wat dat was, dus dat zocht ik ook op. Het is nu schijnbaar een recreatieve drug, maar vroeger een verdovingsmiddel met te veel bijwerkingen. Zoals agressie en hallucinaties. Best naar lijkt me, lig je daar op de operatietafel een beetje een bad trip te hebben. Dus toen kwam ketamine als veiliger alternatief. En nu is er een nog veiliger alternatief en kan ketamine misschien weer iets anders oplossen. Nu het een beetje als medicijn zonder ziekte door de wereld zweeft. Van feestje naar feestje en van de ene wetenschappelijke studie naar de ander. Psychedelica als medicijn tegen depressie kan ik me op zich goed voorstellen. Ik denk dat iedereen die wel eens, ik zeg maar wat, truffels of paddo's heeft gebruikt... in een zonnig achtertuintje bijvoorbeeld, zich dat waarschijnlijk wel kan voorstellen. Psychedelica maken alles wat je dacht zeker te weten een beetje net los. Tinnen het op en zwemmen het ergens anders heen... omhuld door een soort groen-paars-oranje... een soort inzichten verpakt in bubbeltjes plastic. Je denkt opeens dat je alles snapt, maar... Natuurlijk zou een keertje zoiets vreemds en verbuigends... als psychedelica kunnen helpen tegen de sleur. De grijsheid van alles, de saaiheid waarmee je wakker wordt. Oh, kijk, weer een dag. wat moet ik vandaag allemaal niet gedaan krijgen en hoe ook alweer en waarom zou ik eigenlijk ook? Ja, omdat het moet, maar als het niet moest, zou ik het dan doen? En waarom opstaan als er niks beter wordt dan het bed vandaag? Als je niet meer weet wat er ook alweer leuk is. En dan psychedelica nemen. Als alles saai lijkt, iets nemen wat niet saai kan zijn. Ik weet niet of het een slecht idee is. Psychedelica is lang niet zo verslavend als bijvoorbeeld alcohol. En met zoiets als LSD komt een overdosis nauwelijks voor. Dus maakt dat het niet, ik heb geen idee, veiliger misschien zelfs dan sommige andere antidepressiva? Het is een oprechte vraag, geen retorische. Ik weet niet zoveel over de medische wetenschap hierover. Ik weet niks over lange termijn gevolgen en bijwerkingen. En ketamine is dan wel jonger dan mijn oma. Maar psychedelica zijn ouder dan de ouders van de ouders van de ouders van de ouders van et cetera, toch? Er is een lange geschiedenis, geloof ik, van mensen die psychedelica gebruiken om volwassen te worden of even op een blaadje te kauwen voor de schrik, om je ziel in je lichaam te houden als je een gevaarlijk dier zag, of om je weer verbonden te voelen met de dingen om je heen, de dingen die je voelt en alles wat onbenoemd is. Er is zoveel onbenoemd, altijd, ook nu. We praten wel over depressies, maar vaak niet echt. Altijd meer een soort van in een boogje of met een grapje. En een grapje is een goed begin, maar echt openstaan voor de ervaringen van de mensen om ons heen zijn we misschien een beetje verleerd. Laat ik dan als oefening hier alvast wel voor openstaan. Ik moest erom lachen aan het begin, ketamine tegen depressies, maar ik wil niet lachen. Als het iemand hoop geeft waar hoop ver te zoeken is, en dat kan in een veilige omgeving, onder de juiste begeleiding, zonder gevolgen, laten we het dan vooral proberen. Laten we lief zijn.
Beste luisteraars, dat was de column van Nicole Kaandorp. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam. En ik wil even attenderen op het feit dat deze uitzending gaat over een aantal thema's die gevoelig of triggerend ervaren kunnen worden, zoals verslaving en suïcidaliteit. Dus denk je aan zelfmoord, bel dan 113 of gratis 0800 113 zelfmoordpreventie.
Ja, en we hebben het. We zijn vandaag aan het praten met Jurriaan Strauss hier in dat onderzoek naar ketamine als medicatie bij acute suïcidaliteit. En Nicole noemde in de column al even de lange termijn gevolgen. Zijn die bekend?
Nou, de lange termijn gevolgen zijn dus wel bekend als je het misbruikt. Dus als je dus ketamine verslaafd bent. Het zijn vooral studies uit China, waar dat een groot probleem is. En dan hebben we het over mensen die grammen per week gebruiken. In onze studie krijgen de mensen 75 milligram eenmalig. Dus dat is een heel andere orde van grootte. Dus een gram is eigenlijk al 13 keer zoveel. En dan meerdere grammen per week. Dus dan heb je het eigenlijk soms over 50 keer zoveel als in onze studie. Maar als je dat doet, dan zijn de lange termijn gevolgen kunnen heel erg kwalijk zijn. Dan kun je zoals gezegd hersenschade krijgen. Afname van grijze en witte stof. Afname van goede communicatie tussen de hersendelen. Maar je kan ook bijvoorbeeld urologische problemen krijgen. Dus je kan kristalvorming in je blaas krijgen of in je nieren. Waardoor je nieren en je blaas beschadigd kunnen raken. En soms mensen ook bloedplassen en zo. Dus dat is allemaal heel serieus. Hè? Dus dat, het is heel belangrijk om te onderstrepen dat ketamine niet alleen maar goede kanten heeft. In klinische settings zien we overigens, gebeurt het niet vaak, dat mensen er verslaafd van raken. Dus het lijkt wel ook een ander circuit te zijn, mensen die ketamine misbruiken. Maar ik moet wel zeggen dat wij in onze pilotstudie, dus die eerste 12 mensen, hebben wij helaas één iemand gehad die is door onze studie verslaafd geraakt aan ketamine. Dus dat, en daar gaan we ook binnenkort ook een artikel over publiceren, omdat wij daar ook verantwoordelijkheid in willen nemen en willen laten zien dat die kant er ook is. En dat we daar heel scherp op moeten zijn. Aan de andere kant is dat niet een reden om ketamine dan overboord te gooien. Want er zijn heel veel behandelingen in de geneeskunde waar verslaving of gewenning op kan treden. Denk bijvoorbeeld aan opiaten of aan benzodiazepines, andere medicijnen in de psychiatrie. Maar je moet altijd, wat ik helemaal aan het begin zei, mijn werk als psychiater bij de crisisdienst, een risico-inschatting doen. Van vind ik hetgene wat ik goed ga doen met dit medicijn voor de patiënt opwegen tegen het eventuele risico wat eraan vasthangt. Maar het allerbelangrijkste is dat we dat gewoon heel goed en nauwgezet monitoren en per patiënt er goed over nadenken of we denken dat er een risico is op verslaving. Dus mensen die ketamine verslaafd zijn geweest of dat echt hebben misbruikt in het verleden, die mogen ook niet in onze studie meedoen. En we volgen ze in ieder geval een maand tot na die ene keer dat ze dan de stof hebben gehad om te kijken of het optreedt. En als het optreedt, dan handelen we daar natuurlijk naar en dan sturen ze naar de verslavingszorg. Maar dat is dus tot nu toe één keer gebeurd.
Ja. Ja. Dat moet je dan best wel snel checken allemaal. Iemand komt binnen, iemand is suicidaal, kan misschien meedoen aan het onderzoek. Heeft diegene, is diegene verslaafd geweest? Wat is het risico? Dat lijkt me best wel lastig om zo snel te handelen en te beslissen.
Ja, op zich zijn we het wel gewend in de psychiatrie om heel snel iemand in kaart te brengen. Voorgeschiedenis in kaart te brengen en zo. Dus op zich doen we dat vaker. Maar inderdaad, je moet wel vrij snel een aardig beeld van iemand hebben om te kijken of die in de studie zou kunnen. We hebben daarvoor, dat is bij studies gebruikelijk, we hebben een soort lijst van zogenaamde in- en exclusiecriteria. Dus dat soort, staat heel precies gedefinieerd van als dit aan de hand is, dan kan de patiënt niet meedoen. Als dit aan de hand is, kan hij niet meedoen. En dit en dit en dit moet wel aan de hand zijn, bijvoorbeeld. Ja,
ja. En dat is dan misschien een negatief resultaat van de pilot. Is er verder iets te zeggen over resultaten?
Nou ja, van die pilot kunnen we wel wat over zeggen. Dat is wel, hè, dus dat is wel een open label onderzoek. Dus dat betekent dat het niet placebo gecontroleerd was. En daardoor is de kwaliteit van het onderzoek meteen een stuk minder. Maar de bedoeling van die pilot was ook niet om het effect van ketamine aan te tonen, maar om te kijken of die grote belangrijke studie uitgevoerd zou kunnen worden. Maar we zagen wel in de pilot inderdaad, zoals verwacht, een afname van de suicidaliteit. We zagen ook een afname van depressieve symptomen. Dat kan door de ketamine komen. Dat zou dus ook, door wat ik eerder al noemde, door een placebo effect kunnen komen, omdat die mensen ook wisten van ik zit in die pilot, dus ik ga echt ketamine krijgen. En dan zagen we wel een effect, wat we ook verwacht hadden. Maar dat is niet dan een significant effect, omdat de groep ook zo klein was. Hè? Dus in die tweede, dat grote onderzoek zitten 100 mensen en dat eerste onderzoek maar 12 zonder controlegroep. Dus voor wat het waard is, we zagen een effect, maar dat is niet, kan je niet helemaal generaliseren meteen dat dus altijd zo is.
En dat is een effect dat je misschien objectief ziet. Maar wat vonden de deelnemers er zelf van?
Ja, dus die zeiden verschillende dingen. Dus wat ze een paar keer gehoord hebben is dat mensen zeiden van... mijn hoofd wordt schoongeveegd. De wolken zijn weg uit mijn hoofd. En wat ook een paar keer naar voren kwam is dat mensen zeiden van... ik heb nog dezelfde problemen als gisteren. Mijn leven is niet veranderd, maar ik heb nu wel de kracht om er wat aan te gaan doen. En wij denken eigenlijk dat ketamine het best gezien kan worden als een window of opportunity wat iemand krijgt. Van een aantal dagen tot een week. En binnen die tijd moeten mensen eigenlijk iets, als het ware iets psychotherapeutisch gaan doen. Dan moeten ze ineens aan de slag met verandering in hun leven. En als ze daarin slagen, als het dan lukt om in die week echt iets anders te gaan doen dan wat ze eerder deden, dan kan het effect ook langer duren. Dus er was bijvoorbeeld een patiënt en die wilde gewoon niet... Die was dan hopeloos en die wilde niks meer met familie te maken hebben. Maar na die ketamine wilde hij dat ineens wel. En dan daardoor komt iemand dan juist eigenlijk uit de hopeloze situatie. Dus ketamine geeft dan het setje om eigenlijk iets anders te kunnen doen. Dus dat zagen we. En je ziet ook wel, de gevoeligheid verschilt wel erg. Je hebt mensen die daar eigenlijk best wel sterk op reageren, die echt fors onder invloed zijn. Maar je hebt ook mensen die daar eigenlijk niet zo sterk op reageert. Dus gevoeligheid wisselt wel.
En je kunt er natuurlijk nog weinig over zeggen, maar als je gevoeliger bent, als je gevoeliger lijkt te zijn, lijkt het effect dan ook groter te zijn? Misschien is daar ook wel iets van bekend van andere studies?
Dus vroeger werd gedacht dat het effect, hoe groter het effect van de ketamine, hoe groter ook het antidepressieve effect was. Dus S-ketamine, wat dus goedgekeurd is nu, dat is een van de subvarianten van ketamine. Dus normale ketamine bestaat eigenlijk uit rechtsdraaiend ketamine en linksdraaiend ketamine. S-ketamine is linksdraaiend ketamine, een soort subvariant van gewone ketamine. En die werkt eigenlijk sterker. Dus mensen zijn er meer van onder invloed. Ze hebben een heftigere trip. En vroeger werd gedacht, dan is het dus ook sterker antidepressief. Maar er zijn ook studies tegenwoordig die laten zien, in dieren althans, dat die rechtsdraaiende vorm, die veel minder heftige trip oplevert, in die dieren eigenlijk een sterk antidepressief effect heeft. Dus het is niet 1, 2, 3 te zeggen als mensen dieper gaan, als je ziet dat ze echt heftig onder invloed zijn, dat dan het antidepressieve effect ook per se sterker is. Dus dat hangt niet 1 op 1 samen, zo lijkt het.
En dat links en rechts draaiend?
Ja, dat is puur chemisch. Dat moet ik misschien even uitleggen. Dus het ene molecuul is eigenlijk een spiegeling van het andere molecuul. Zoals je handen. Hè? Je handen zijn soort van hetzelfde. Maar toch niet, want je kan ze niet over elkaar heen leggen. En zo is het ook met die moleculen. Dus dit is dan links draaiende ketamine en dit is rechts draaiende. En het lijkt heel erg op dat molecuul.
En de luisteraar ziet hem natuurlijk niet, maar linksdraaiend is je linkerhand en rechtsdraaiend is je rechterhand. En dat gaat dan op elkaar, soort van.
Ja, dus als je naar je handen kijkt, voor de luisteraars, dan zie je dat ze heel erg op elkaar lijken. Maar je kan ze niet echt over elkaar leggen, dat ze hetzelfde zijn. Je kan natuurlijk wel je handen zo tegen elkaar aandoen, maar liggen ze niet. Dan ligt de ene met de onderkant onder en de andere met de bovenkant onder.
We zitten hier allemaal met onze handen zo half op elkaar te klooien.
Nou, het gaat om dat de moleculen van linksdraaiende en rechtsdraaiende ketamine zijn elkaar spiegelbeeld. En zijn dus niet hetzelfde. Dus zijn strikt genomen andere stoffen. Dus dat is eigenlijk wat ik ermee wilde uitleggen. En de linksdraaiende werkt heftiger dan de rechtsdraaiende, maar is niet per se meer antidepressief. Ja.
Oké, interessant.
Ja.
En stel hè, dat er goede resultaten komen uit het onderzoek. Wat betekent dat dan? Wat betekent een onderzoek met 100 mensen in één ziekenhuis? Betekent dat dan iets voor alleen dat ziekenhuis of voor het hele land? Of?
Nee, hopelijk voor het hele land en misschien nog wel daarbuiten als we groot denken. Want dit is een zogenaamd fase 2 onderzoek. Dus farmaceutische onderzoeken zijn in 4 fases eigenlijk opgedeeld. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1 is eigenlijk dat je voor het allereerst ga je een nieuwe stof proberen in een kleine groep mensen, dan ga je eens kijken van zou dit een effect kunnen hebben? Vaak in patiënten. Of vaak is dat in gezonde vrijwilligers. Gewoon kijken wat voor effect een stof heeft, een nieuwe stof. Dan heb je fase 2, dan ga je een iets grotere groep kijken van heeft het daadwerkelijk een effect? En een fase 3 trial, dat zijn echt grote onderzoeken met honderden tot soms 1000 mensen. Dat zijn de onderzoeken waarmee echt aangetoond wordt van dit is een behandeling die we moeten gaan doen. Dat wordt vaak door een farmaceut gedaan. En als er dan 2 of 3 van dat soort onderzoeken zijn gedaan, wordt dat, zoals nu met MDMA het geval is, ingediend bij de FDA in Amerika of bij de EMA in Nederland, in Europa. En dan kan een behandeling echt goedgekeurd worden voor grootschalig gebruik. Nu is het wel zo dat ketamine heel lang in een fase heeft gezeten. Dat was een interessante fase. Dat was voordat de Spravatone, esketamine goedgekeurd was het lang zo dat ketamine zogenaamd off-label werd gegeven. Dus dat betekent, off-label betekent dat het niet officieel is goedgekeurd. Het is niet, die grote fase 3 studies zijn dan niet gedaan, maar we weten eigenlijk uit de fase 2 studies al wel van het lijkt wel echt goed te werken. En dan kan je soms, als je alle andere redelijke alternatieven gedaan hebt, kan je dat zogenaamd off-label toch doen. Maar dan moet je als het ware wel als arts samen met de patiënt daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dan is er niet zo'n orgaan zoals de FDA of de EMA die daar verantwoordelijkheid voor neemt. Hè, maar in veel bredere zin zijn we eigenlijk in Nederland nu bezig met allerlei psychedelica in de toekomst mogelijk maken. Dat is met het Cialement, dat onder andere door mijn promotor Robert Schroevers is geschreven.
Het Cialement
waar dan ook die Kamer vragen over gesteld heeft. En dat is eigenlijk een groot document waarin eigenlijk alle de stand van zaken van psychedelica onderzoek uiteengezet wordt. En wat als een soort startpunt kan fungeren voor welke onderzoeken we dan nu allemaal gedaan moeten worden. Ook natuurlijk in de hoop om geld te krijgen van het ministerie om dat ook te gaan doen. En dan is er ook nog een initiatief Psynaps, ook van Robert Schroevers en anderen, dat eigenlijk laat zien dat Nederland misschien wel een hele goede plek is om al dat onderzoek te gaan doen. Omdat wij een hele dichte GGZ hebben. Ik bedoel, een heel dicht netwerk van GGZ. We hebben heel veel instellingen. Veel ziekenhuizen. Dus er is eigenlijk een heel groot netwerk in Nederland wat zich heel erg daarvoor leent. Ook door de banden tussen GGZ-instellingen en de academische centra, wat je in onze eigen studie ook ziet. Ik werk bij Lentis. De studie wordt uitgevoerd bij het UMCG. Dus Nederland zou een heel goede startplek kunnen zijn voor veel meer onderzoek naar psychedelica.
En als je het hebt over geld vanuit het ministerie, dan kom je natuurlijk ook meer bij de maatschappelijke context hiervan. Want misschien tonen jullie straks aan dat het inderdaad een goede behandeling zou zijn, maar dan moeten mensen er alsnog voor openstaan. Is dat iets waar jullie veel mee bezighouden? Er wordt in die Kamervragen ook veel gepraat over het taboe op psychedelica. Ik weet niet of dat voor iedereen aan de orde is.
Ja, nou, je merkt wel in van ongeveer 1 op de 3 van de mensen die wij vragen voor het onderzoek wil meedoen. Dus 2 op de 3 niet, om uiteenlopende redenen. Meestal is dat inderdaad wel omdat mensen toch spannend vinden en niet weten wat er dan gaat gebeuren. En toch een stukje jezelf overgeven aan zo'n ervaring. Dus ja, er zullen altijd veel mensen zijn die daar dan niet zo voor openstaan. En ja, dat zij dan zo. Die kunnen we moeilijk dwingen om er wel aan mee te doen. Dus dat zal altijd zo zijn. Aan de andere kant, ja, als het echt maatschappelijk meer geïntegreerd raakt, dan staan er misschien meer mensen ervoor open. Maar zoals ik al zei, het is, denk ik, heeft het een plek in de psychiatrie, maar ik denk niet dat het de hele psychiatrie gaat overnemen. Er zijn ook gewoon andere behandelingen die heel goed zijn. Psychotherapie, antidepressiva, elektroconvulsietherapie, die we gewoon moeten blijven doen. En ketamine en de andere psychedelica gaan er wel een plek in krijgen. Maar gaan heus niet alles overnemen. En we moeten die hype een beetje sussen af en toe ook. Ja.
En ben jij het ermee eens? Kijk, er wordt nu vaak gesuggereerd dat omdat het nog niet helemaal omdat het nog niet op grote schaal wordt voorgeschreven, dat mensen het daarom misschien recreatief gaan gebruiken. Stel dat het wel er een soort vast onderdeel van is, van behandelingen, of in elk geval dat het altijd een mogelijkheid is. Zouden mensen het dan ook minder recreatief gaan gebruiken? Hoe zie jij dat?
Nou, kijk, je hebt inderdaad mensen. Er zijn mensen die, omdat het, dat is vooral een aantal jaar geleden, ook met ketamine, omdat het dan niet beschikbaar was, medisch gezien, dat ze het inderdaad zelf gingen zoeken. Waar ik dus tegenstander van ben, omdat dan die doseringen uit de bocht kunnen vliegen en zo. Dus dat speelde toen wel. Ik weet niet of mensen het meer of minder recreatief gaan gebruiken als het geïntegreerd wordt. Ik denk dat het recreatieve circuit ook gewoon wel iets heel anders is dan het therapeutische circuit. Ja, dat zijn ook gewoon mensen, nou, het woord zegt het al.
Ja, inderdaad recreatief met als doel
om zichzelf te behandelen.
Ja.
Ik denk wel dat afneemt als het inderdaad echt, als duidelijk is hoe je in aanmerking kan komen voor zo'n behandeling in het reguliere circuit. Denk wel dat afneemt, ja. Ja. Maar ik denk niet dat de echt recreatieve mensen dat zal niet afnemen, want die doen het om een heel andere reden.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is op zich ook helemaal niet de bedoeling.
Nee.
Ja, ik denk ook dat dat ergens, het lijkt me ergens ook wel, als je dit overweegt, lijkt het me een hele logische stap dat je het in een veilige omgeving, als je het kan doen, dat je dan in een veilige omgeving op die manier behandeld wordt. In plaats van dat je dat heft in eigen hand neemt.
Ja, zo. Dat is echt heel belangrijk. En zowel voor ketamine is dat heel belangrijk, omdat die doseringen heel snel uit de bocht gaan vliegen. En bij ketamine krijg je ook tolerantie. Dus als je het vaak neemt, dan werkt het niet meer zo goed. Moet je nog meer nemen.
Mm-hmm.
Maar ook bij psilocybine is het gewoon heel belangrijk dat mensen dat onder medische supervisie doen. Ook met ketamine is dat belangrijk. Want je bent toch heel echt onder invloed. En je bent niet... je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus je moet dat niet... Als je dat unsupervised doet, dan breng je jezelf echt in een risicovolle situatie. Ja.
Vind jij het eigenlijk als onderzoeker of psychiater, of nou ja, dat is toch maar de dubbelrol natuurlijk, wel eens eng om het aan mensen te geven? Ben je wel eens bang dat het misgaat?
Nou, nee, want op zich is ketamine wel een heel veilig middel. Qua voor het lichaam is het echt heel veilig. Het wordt daarom ook vaak in Afrika is dat een essentieel middel, omdat je daardoor ook operaties met mensen kan uitvoeren zonder beademingsapparatuur. Dus het is in die zin lichamelijk veilig. En wat betreft het psychische stuk, ja, kunnen mensen wel heftig op reageren, maar we zijn daar dus bij. Dus als dat gebeurt, kunnen wij mensen geruststellen. En we hebben eigenlijk nog nooit gehad dat mensen zijn er nog nooit extreem angstig van geworden dat het uit de hand liep of zo. Nee. Dus ja. daar zijn we niet zo bang voor. Nee.
Fijn. En wanneer verwacht je de resultaten van jullie onderzoek?
Ja, we verwachten als het nu zo doorgaat, dan zijn we waarschijnlijk in de zomer van 2025 klaar met de inclusies. En daarna moeten we nog wel artikel gaan schrijven en zo. Dus ik hoop een beetje op begin 2026. Dan mag er wel iets verwacht worden van ons.
Ja, ben benieuwd.
Ja.
Ja. Duurt nog even, maar het is ook al bijna 2024.
Zo is het.
Hey, ik denk dat wij hem hier gaan afsluiten. Het is ook al 12:02. Maar ik wil je heel erg bedanken voor het interessante gesprek.
Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging.
Dank je wel. Dan was dit Radio Summer dan voor vandaag. Met dus in de studio Jurriaan Strauss. Onze columnist Nicole Kaandorp. Mijn medepresentator Maaike Kooijman. En de techniek werd vandaag verzorgd door Daniel Teunissen. En dan zeg ik, Emmanuels Kaptein, tot volgende week. En een fijne zondag.